Gemeente, vooraf heb ik u enkele mededelingen te doen namens de kerkraad. Volgende week zondag zal er in de ochtenddienst leesdienst zijn. 'S middags hoopt dominee K. Visser uit Barendrecht u voor te gaan. En de aanvang van deze dienst is dan om 14:30 's middags. De collecten die hebben vandaag de volgende bestemming. De eerste collecte voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen van Psalm 105, het tweede en het derde vers. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt, zing de hoogste vreugdepsalmen. En vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. En wat er verder volgt in Psalm 105, vers 2 en 3. wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren, als wij de woorden van Gods wet en de samenvatting daarvan door de Heer Jezus gehoord hebben, zingen wij Psalm 86, vers 3. Heren, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt u gunst om einde groot. Psalm 86, het derde vers. God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze wet samengevat in het gebod der liefde. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
De schriftlezing is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Daarvan het 14e hoofdstuk, het 1e tot en met het 23e vers. Matthäus 14 tot en met vers 23. Te dienzelfde tijde hoorde Herodes de viervorst het gerucht van Jezus en zeide tot zijn knechten: deze is Johannes de Doper. Hij is opgewekt van de doden en daarom werken die krachten in hem. Want Herodes had Johannes gevangen genomen en hem gebonden en in de kerker gezet omwille van Herodias, de huisvrouw van Filippus, zijn broeder. Want Johannes zeide tot hem: het is u niet geoorloofd haar te hebben. En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet. Maar als de dag van Herodes geboorte gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden van hen, en zij behaagde Herodes, waarom hij haar met ede beloofde te geven wat zij ook eisen zou. En zij, tevoren onderricht zijnde van haar moeder, zeide: geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd, doch om de eden en degene die met hem aanzaten gebood hij dat het haar zou gegeven worden. En zond heen en onthoofde Johannes in de kerker. En zijn hoofd werd gebracht in een schotel en een dochtertje gegeven. En zij droeg het tot haar moeder. En zijn discipelen kwamen en namen het lichaam weg en begroeven hetzelfde. En gingen en boodschapten het Jezus. En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats alleen. En de scharen dat horende zijn hem te voet gevolgd uit de steden. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. En toen het nu avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem, zeggende: deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijze kopen. Maar Jezus zeide tot hen: het is er niet van nodig heen te gaan. Geeft gij hun te eten. Doch zij zeiden tot hem: wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. En hij zeide: breng mij dezelfde hier. En hij beval de scharen neder te zitten op het gras en nam de 5 broden en de 2 vissen en opwaarts ziende naar de hemel, zegende dezelfde. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden de discipelen en de discipelen gaven ze de scharen. En ze aten allen en werden verzadigd en zij namen op het overschot der brokken 12 volle korven. Die nu gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen... zonder de vrouwen en kinderen. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En toen hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En toen het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En wij willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En wij hebben reden tot tweeërlei dankzegging in het bijzonder. Allereerst voor zuster Nelis Nipius. Zij moet nog aansterken, maar is inmiddels toch weer thuis. En ook mogen wij danken voor zuster Arina Verhagen. Er is meer dan eens een opname in het ziekenhuis aan de orde geweest, maar nu mag zuster Verhagen toch na de nodige verwikkelingen weer thuis zijn. En er lijkt een lichte verbetering opgetreden te zijn. En wij mogen samen met onze zuster de Heere daarvoor onze dank brengen. En verder dragen wij ook allerlei bijzondere noden en zorgen die er zijn aan de Heere op. Wij bidden hem om zijn zegen. En de Heere in de hemel. Opnieuw zijn de deuren van dit kerkgebouw voor ons geopend, zoals dat ook iedere week mag plaatsvinden. Opnieuw zijn wij als gemeente bijeengekomen om uw woord te horen en mag dat woord ook geopend zijn op de preekstoel en in onze kerkbanken. Heere, wat is dat een voorrecht dat u tot ons komt? Want wij hebben het toch altijd weer te bedenken dat wij mensen zijn, voortgekomen uit uw scheppershand, maar ook dat wij gevallen schepselen zijn, zondaren van ons levensbegin af aan, omdat wij kinderen zijn van onze eerste vader Adam. En als we dat bedenken, Heere, en daarbij ook in het oog vatten dat wij door onze dagelijkse zonden uw wetten overtreden en onze schuld bij u vergroten, dan hebben wij toch wel veel reden om ons voor u te verootmoedigen en om u te bidden dat u niet wilt gedenken aan al die zonde en ongerechtigheid, dat u niet wilt doen met ons naar onze zonden en overtredingen. Maar u bent het die tot ons komt en met de aanbieding van uw genade en met de verkondiging van de Heer Jezus Christus als de enige en tegelijk ook volkomen zaligmaker van zondaren. Wat is dat een wonderlijk en rijk evangelie, Heere. Wij hebben dat niet bedacht en niet tot stand gebracht, maar dat is uw goddelijk welbehagen, dat die verlossingsweg geopend is in de Heer Jezus Christus en dat wij door hem met u verzoend kunnen en mogen worden in de weg van een oprecht geloof. Heere, wij bidden van u, geef ons daar maar oog en hart voor. En wilt u ons betrekken bij uw boodschap, dat uw woord ons mag brengen tot ootmoed voor uw aangezicht, tot erkenning van onze zonde, maar dat wij ook amen leren zeggen met ons hart op uw heilig evangelie. Op die boodschap dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan zal ieder die u in beginsel heeft leren kennen ook erkennen van wie ik de voornaamste ben. Heere, wat is het al groot dat u ons roept en dat u uw werk nog wilt doen in de harten van volwassenen, maar ook van jongeren en van kinderen. Heere, wij bidden u, laten we die voorrechten mogen zien. Laten ze ons tot u brengen, laten ze ons bovenal aan u verbinden. En wilt u uw woord gebruiken, ook om het geloofs- en gebedsleven te onderhouden en te versterken. U weet het, Heere, dat er zo makkelijk verslapping en inzinking kan intreden. En wie van de uwen zal niet met schaamte aan zulke tijden moeten denken? Heere, wilt u door uw woord en geest de vlam van het geloof in stand houden en ook het gebed doen voortduren, Heere, dat wij biddende mensen mogen zijn, zoals dat eenmaal ook getuigd werd van Saulus. Zie, hij bidt. Heere, wees dan in ons midden en geef uw dienaar de kracht en de bekwaamheid om de boodschap uit te dragen, dat we u, Heer Jezus Christus, mogen zien, ook als die biddende heiland op een berg eenmaal, maar niet minder als die biddende hoge priester nu aan de rechterhand van uw Vader voor allen die door u tot God gaan. Heere, gedenk ons zo in uw gunst en schenk ons uw onmisbare zegen. En willen de hele gemeente gedenken. We hebben reden tot dankzegging. Zuster Nedes Niepjes, ach, ze moet nog aansterken. Het kan beter, zeggen we dan wel zo tegen elkaar. Maar, Heere, het is dan toch een voorrecht dat ze weer thuis kan zijn. En dat ook verder voor de toekomst, voor voortgaand herstel, het oog verwachtend op u gevestigd mag zijn. Wilt u het wel maken in alles tot roem van uw naam die heerlijk is. En zo bidden we ook voor zuster Arina Verhagen. Er is reden tot danken. De zorgen herhaalden zich voorheen. Maar er is nu toch reden tot blijdschap, omdat er een lichte verbetering genoemd mag worden. En wat is het dan gepast dat wij u daarvoor danken, dat we u daarvoor erkennen, Heere. Wilt u het ook verder wel maken, ook met haar naar geest en lichaam, tot eer van uw naam en tot haar vreugde en van alle die in liefde om haar heen staan. Heere, wij bidden u ook. Er zijn altijd zorgen en moeite in een gemeente. We denken aan hoogbejaarde broeders en zusters. De krachten worden over het algemeen minder. De zorgen nemen toe. Laten ze u, de Heere, tot hun toevlucht stellen. En wilt u in alle nood van het tijdelijk en van het geestelijk leven voorzien, ook op hogere leeftijd, opdat er toch door uw genade een goede reis gemaakt mag worden en er goede verwachting mag zijn op de toekomst, op uw toekomst, Heere. En dat zo ook wij allen, maar dan in het bijzonder ook de ouderen, voor en toebereid worden op het afscheid van dit leven, wat tegelijk ook betekent de ontmoeting met u, opdat zij onbevreesd voor u mogen verschijnen en eenmaal in uw heil ten volle mogen delen. Heren, er zijn allerlei zorgen. U weet ook van gezinszorgen, grote zorgen soms, plotselinge zorgen die kunnen verbijsteren. Heren, wat is het dan groot dat u ook dan een toevlucht wilt zijn en een sterkte. Maar wat is het dan toch ook belangrijk dat wij elkaars noden kennen of leren kennen en dat u ook veel gebed geeft voor elkaar, zoals dat meer dan eens in het gemeentelijk leven ook naar voren gekomen is. Heere, toon het nog toch dat u een God bent die wonderen doet, die harten neigt, daar waar spanningen en moeite zijn en waar moeilijke dingen gebeuren, Heere. We leggen het alles voor u neer, u weet alle dingen. Geef uw onmisbare zegen en vertroosting. Geef dat er bij de voordeur, zoals het al is, oog en hart voor elkaar mag zijn en dat dat ook mag blijken. Heere, wij bidden u voor alle nood die er is. Voor de nood in de kerk, voor de nood in de wereld. Wilt u nog zegenen, Heere, terugbrengen tot u. Gehoorzaamheid geven aan uw woord en wet. En wilt u ook vanmorgen in ons midden op rijke wijze zijn. Sterk de organist, sterk de koster. Laat al die arbeid geschieden tot uw eer. En wilt u ons horen naar de rijkdom van uw genade. Alleen om hem, uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking Psalm 25, vers 1 en 7. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. Weer van mij toch schaamte en spot. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden en naar zijn vreeverbond getoond. We zingen Psalm 25, vers 1 en 7. Tevens zal de inzameling van uw gaven plaatsvinden. De Heere zegene u en uw gaven. Het woord is hier dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Matthäus 14, derde van de 23e vers. Ik lees met u de tekst voor de prediking in Matthäus 14, vers 23. En toen hij, dat is de Heer Jezus, toen hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En toen het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 27, vers 5. Geliefde gemeente, misschien is het u wel eens overkomen dat u een kamer binnenging waar iemand in gebed was. Waar iemand wellicht geknield lag voor het aangezicht van de Heere. En zodra u dat zag, keerde u zich om en trok u zich zo stilletjes mogelijk terug. Want u voelde wel aan dat het geen pas geeft om een biddend mens te gaan bespieden. Daarvoor is het gebed immers een te tere en een te heilige zaak. Maar zo kunnen wij vragen, mogen wij dan de Heere Jezus wel volgen in onze geest, wanneer hij een berg opgaat, de berg opgaat om te bidden? Mogen wij hem dan als het ware bespieden bij zo'n heilige verrichting? We moeten daarbij bedenken, hij is maar niet één van de velen. Zoals hij is, is er maar één. Mogen wij en durven wij dan dichterbij te komen als de Zoon van God bidt tot zijn Vader? Hier is inderdaad wel een stuk schroom op zijn plaats. Nooit zullen wij immers het diepst geheim kunnen begrijpen van hem die één was met de Vader en die, hoewel hij alles in zijn hand heeft, bidt als mens, als een afhankelijk mens. Wij staan hier inderdaad op heilige grond en wij trekken ons in bescheidenheid terug. Wij wagen het niet om hem te volgen, maar, en dat is de andere kant, wij mogen wel dichterbij komen, op een gepaste afstand knielen. En we mogen vanuit de Bijbel horen vanmorgen dat Jezus Christus bidt op de berg alleen. Dit is de centrale gedachte van de prediking in deze dienst, zonder een nader aan te geven verdeling. Jezus Christus bad op ene berg alleen. Er is een bewogen dag voorbij gegaan. Boden hebben aan Jezus het bericht gebracht dat Johannes de Doper gestorven is. En dat bericht maakt Jezus intens verdrietig. Want Johannes de Doper is voor de heiland niet zomaar iemand. Hij is iemand met een bijzondere plaats. Hij is de vriend van de bruidegom, de vriend van Jezus. Zo had Johannes zelf immers getuigd. Ze waren hecht aan elkaar verbonden, Johannes en Jezus. En als nou zo'n verhouding van liefde verbroken wordt, en dat nogal liefst door de dwaasheid en de duivelse wreedheid van de familie Herodes, dan geeft dat zo'n ontzaglijke pijn, zo'n felle smart bij de heiland. En dan beseft Jezus ook dat dat sterven van Johannes de Doper een voorbode is van de dood van hemzelf. Dan ziet hij als het ware dat ruwhouten kruis steeds dichter op zich afkomen en dat doet hem vanzelfsprekend huiveren. En daarom zocht Jezus toen al een rustige plaats om te bidden. Hij ging naar een eenzame plaats, zo staat er in vers 13. De stilte wordt echter spoedig verstoord, want de mensenmenigte komt op hem af. De Heer Jezus is innerlijk met ontferming over hen bewogen. Met een hart dat vol barmhartigheid is, treedt hij de mensen tegemoet en hij geneest zieken, zo zegt vers 14. En vervolgens vindt die wonderbare spijziging plaats, waarbij duizenden mensen verzadigd worden van de 5 broden en de 2 vissen, eveneens een blijk van Christus' innerlijke ontferming met de mensen. Hij staat merkbaar voor hen klaar. Hij is gereed tot hulp. En zijn discipelen hebben zich voortreffelijk ingezet voor de mensen om hun honger te stillen. En nu neigt de dag naar de avond, nu daalt de zon over het meer. Jezus dwingt de discipelen in het schip te gaan en naar de overkant te varen en hij stuurt de menigte weg. En gaat de Heer Jezus en na deze lange en zware dag nu van een welverdiende rust genieten? Nee, zijn dagtaak is nog niet ten einde. Met stille schreden gaat hij de berg op en daar zal hij bidden. Hij wil eindelijk alleen zijn met de Vader. Het is bij hem niet zoals de jonge kinderen 's avonds voor hun bedje bidden. Ik ga slapen, ik ben moe. Nee, geen sprake van slapen. Hem wacht het gebed. Hij klimt op de berg niet om daar te rusten, hoe begrijpelijk dat ook zou zijn, maar om het te bidden. En bidden vraagt inspanning, lichamelijke en geestelijke. Gemeente, het gebed heeft altijd een grote plaats gehad in de levensgang van de Heer Jezus hier op aarde. Hij bad naar Joodse gewoonte 3 maal per dag, 's morgens, bij het begin van de middag en 's avonds. Hij bad als hij deelnam aan de eredienst in de synagoge en in de tempel. En vaak zonderde de Heer Jezus aparte tijden af voor het gebed. En wij kunnen zeggen, hij heeft biddend geleefd en biddend zijn heilswerk gedaan. Vanuit onze tekst is het duidelijk dat Jezus boven op die berg de gemeenschap met zijn Vader zoekt. En hij doet dat terwijl hij alleen is. Op tal van beslissende momenten in zijn levensgang zoekt hij de Vader terwijl hij alleen is. En dat is niet alleen maar het geval in Gethsemane, dat is vrij bekend voor ons allemaal, maar dat is ook eerder al het geval. Zijn gebedsomgang met de Vader, dat is een goede voorbereiding op de tijd dat allen hem zullen verlaten en hij zijn bittere strijd alleen zal moeten strijden. Het is bitter om door mensen verlaten en verstoten te worden. Want hoe nauwer de band met die mensen, des te bitterder is de verlating en de verstoting. Ja, zeggen wij, als dan dat ene maar overblijft, dat is de nabijheid van de levende God. En verder is het hier als we Jezus alleen op de berg zien, alsof we al iets bespeuren van dat lam Gods, dat in volstrekte gehoorzaamheid zichzelf geeft tot een offer, dat in volstrekte eenzaamheid ter slachting geleid wordt. Want u weet het, ten laatste werd hij niet alleen door mensen alleen gelaten, maar ook door zijn Vader. Wat moet dat nameloos bitter voor hem geweest zijn. Hier op die berg komt hij tot zijn Vader, maar eenmaal zal ook die weg afgesloten zijn. U hoort hem uitroepen op de kruisheuvel Golgotha: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En omdat hij die weg ging in zijn lijden en sterven, kan hij vandaag aan de dag mensen terugbrengen tot God, herstellen in de gemeenschap met God, weer in een verzoende relatie stellen tot God en ook met God leren leven als vrucht van die herstelde relatie. En God kan ons bereiken, ook u en ook jou, hoe ver u mogelijk van God afgedwaald bent. Die Heer Jezus beklom de berg om te bidden. Laten wij vooral niet van mening zijn dat bidden voor hem overbodig zou zijn. Meermalen horen wij vanuit het evangelie over dat gebedsleven van de Heer Jezus. Soms gunt het evangelie ons een blik diep in de ziel van de biddende zaligmaker. Wat leeft er bij hem een verlangen naar de nabijheid van zijn vader. Maar wat leeft er bij hem ook een liefde tot het behoud van zondaren. Er staat in die Bijbelgedeelte niet wat de inhoud van zijn gebed was. En toch valt er vanuit het geheel van het evangelie wel iets over te zeggen. De Heer Jezus heeft gebeden voor zichzelf. Hij is immers ook volkomen mens. Hij is in alle dingen verzocht geweest. En dat geldt ook van deze geschiedenis. Ik wil dat toelichten, hoe ik op die gedachte kom. Het is zoals wij weten, dat hebben we ook gelezen, kort na die vermenigvuldiging van de broden. En de geestdrift van de verzadigde mensen, die kent geen grenzen meer. Met deze daad is ineens het broodvraagstuk opgelost. Ze willen in hun enthousiasme de Heere Christus koning maken. In Johannes 6 wordt vermeld dat Jezus wist dat zij zouden komen en hem met geweld koning maken en dat hij daarom ontweek op de berg, hij zelf alleen. Hier herhaalt zich inderdaad een eerdere verzoeking. Eenmaal, bij de verzoeking in de woestijn, bood de duivel hem alle koninkrijken der wereld als Jezus hem dan maar zou aanbidden. En toen had de heiland de verzoeker weggejaagd. En nu keert de verleiding terug. Niet van de zijde van een boze geest, maar van vrienden nogal liefst. Jezus Christus wil echter geen koninkrijk zonder het kruis. Hij wil geen koningskroon zonder de doornenkroon. Hij is immers gekomen om zichzelf op te offeren uit liefde tot zijn vader. En uit liefde tot zondaren. Het leeft toch in zijn hart. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. En Christus laat zich niet van dat lijdensprogramma aftrekken. Maar hij doorstaat opnieuw de verzoeking. En eerbiedig reist bij ons de vraag of dat heilig gebed op de berg daarmee te maken heeft gehad. Ik meen dat dat inderdaad het geval is. O, de Heere Jezus moet getroost en gesterkt worden op zijn zo vaak bange weg. Ook hij moet aangegord worden met kracht bij zijn immense taak. Hij heeft de troost en de sterkte van zijn vader gezocht en begeerd. En wie heeft er ooit zo gebeden, zoals hij hier bad? Zo zuiver, zo vurig, zo volkomen gericht op de wil en de eer van God. Gemeente, als we de lijnen wat gaan doortrekken, dan zou ik al eens dit willen zeggen. De Heer Jezus is ons in zijn gebedsleven tot een voorbeeld. Hij wil ons onderwijzen op de leerschool van het gebed en ons oefenen in een biddend leven. Dat hebben wij immers nodig, u en ik. Want zo kunnen we vragen, hoe is het nu eigenlijk met het gebed in onze tijd en in ons leven? Het gebed, hoe is het ermee? Het leven, dat is voor zoveel mensen om ons heen druk en gejaagd. En misschien ook wel voor u. Elke dag is vol werk, vol zorg, vol nieuwe indrukken, ook uit het grote wereldgebeuren. En zo zijn er duizend dingen die ons bezig kunnen houden. En ze leggen soms helemaal beslag op ons. Maar zo vraag ik, zoeken wij wel eens de stilte op om te bidden? Dat is toch wel een wezenlijk punt, gemeente. waar elke gebedsdrang voortdurend ontbreekt. Ja, ik moet het eerlijk zeggen, daar ontbreekt ook het geestelijk leven. En omgekeerd, waar de Heere met zijn geest in ons hart woont en werkt, daar komt een biddend leven. Laten we maar denken aan die bekende geschiedenis van Saulus. Het eerste wat van hem getuigd wordt, nadat de Heere Jezus aan hem verschenen is, dat is, want ziet, hij bidt. Bidden is een teken van leven uit de Heilige Geest. Het geloof heeft de geestelijke ademhaling die het gebed wil zijn zo nodig. Om onze zonden en onze zorgen als het ware uit te ademen. En om Gods genade en het geloofsvertrouwen in te ademen. En daarom nogmaals die vraag. Zoeken wij wel eens naast onze regelmatige gebeden een stille plaats om te bidden? Nemen wij midden in ons drukke, of misschien ook niet meer zo drukke leven, er wel eens bewust de tijd voor? Oudere broeder en zuster, en u begrijpt dat ik mezelf ook bij moet rekenen, u kunt allicht wat makkelijker tijd maken voor het gebed dan vroeger. Mag ik eens vragen, hebt u daar ook van harte zin in? Wordt u wel eens stil voor God, u die met pensioen bent, ik die met emeritaat ben? Wezenlijke vragen. En ook u of jij die met vakantie geweest bent, of nog hoopt te gaan, is die vakantie ook voor een deel van de tijd, en laten we nuchter zijn, dat hoeft geen bijzonder groot deel te zijn, maar is dat toch aanwijsbaar voor een bepaald deel? Gebedstijd, een vraag om mee te nemen, om ons op te bezinnen, om ons te laten corrigeren door de Heere. O, wat zijn er veel mensen in onze leefwereld die de eenzaamheid gewoonweg schuwen. Er zijn langs onze wegen heel wat geluidswallen gebouwd, en huizen zijn vaak geïsoleerd tegen geluidshinder naar buiten, maar durven wij de stilte aan? Verlangen wij naar een plekje waar we tot rust kunnen komen? Waar we innerlijke vrede kunnen vinden? Waar wij al onze zonden en zorgen, onze moeite en strijd bij hem kunnen brengen, en ook onze voorrechten en vreugden aan hem kunnen uitzeggen? Dan is stilte om ons heen heel wenselijk. Maar er is natuurlijk ook niet alles mee gezegd. Zulke stilte van buiten brengt niet automatisch vrede en rust in ons hart. Het drijft ons niet vanzelfsprekend tot gebed. Het is natuurlijk wel een feit dat als alles om ons heen stil is geworden en alle geluiden verstomd zijn, ja, dat dan die kleine stemmen van ons hart klinken. En wat voor stemmen zijn dat dan? Stemmen die ons herinneren aan ons falen, aan onze verkeerdheden. Dat zijn dingen die we het liefst maar zouden vergeten. En ik denk dat het daarom is dat wij dat stilzijn zo geneigd zijn te ontvluchten. En dat gebeurt ook dikwijls, dat de stilte ontvlucht wordt. Je merkt dat ook in vakantietijd. Aan de rand van een bos staat bijvoorbeeld een camping met honderden mensen. En die mensen die klitten dan dikwijls samen in een recreatiezaal, liefst met het nodige lawaai, hoewel ik het onnodig lawaai vind. Maar als je dan 1 of 2 kilometer het bos inloopt, dan kom je zelfs in de vakantieweken en in de vakantiestreken bijna niemand tegen. Men is bewust of onbewust liever niet in de stilte. En dat is jammer. Dat is een veeg teken. De Heere wijst ons in zijn woord een andere weg. Dat is de weg waarin de zaligmaker zelf ons voorgaat. Deze weg wordt ons in een gedicht vertolkt. minder stilte in uw wezen. Minder stilte die bezielt. Zij die alle stilte vrezen, hebben nooit hun hart gelezen, hebben nooit geknield. Misschien zit er een oudere of een alleenstaande in de kerk of bij de kerkradio die zegt: wek mij er alstublieft maar niet toe op om de eenzaamheid op te zoeken. Ik ben al zo vaak in eenzaamheid, meer dan mij lief is. De uren lijken soms eindeloos, omdat er niemand bij me is. Dat valt inderdaad niet mee. Je moet het meemaken om te weten wat dat is. En toch waag ik het om te zeggen dat er in de eenzaamheid een zegen kan liggen, als het dan maar gevulde eenzaamheid is. Wat bedoel ik daarmee? Dat is eenzaamheid waarbij we dezelfde weg gaan als David in Psalm 25. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Het is dus zaak dat we, het zij in ons drukke leven of in ons wat stillere leven, achter de Heer Jezus aangaan, de berg van de eenzaamheid op. Kennen we dit? Beoefenen we dit? Trekt dat ons aan? Het antwoord op deze vraag hangt nauw samen met iets anders, namelijk of u en of jij de Heere al hebt leren kennen als de levende God. Hoe ligt dat nou bij ons? Hoe ligt dat nou bij jullie jonge mensen in de kerk? Is God de Heere nou een werkelijkheid, een levende werkelijkheid voor u, voor jou? Hebt u hem persoonlijk al ontmoet in zijn woord en door de kracht van zijn Heilige Geest? Dan weet ik zeker dat u op de knieën terechtgekomen bent, omdat u uzelf als zondaar zag, als een schuldig mens die voor de Heere niet bestaan kan. Maar er is ook dat wonder voor u opengegaan, dat diezelfde God tegen wie u gezondigd hebt, tegen wie wij gezondigd hebben, dat hij om Christus wil, vol genade en barmhartigheid is, en dat hij zich over u ontfermt, ongedacht en verrassend. Dan krijgt u hem lief, omdat hij als eerste u lief had. En dan is het gebed voor u zeker niet tot een last, maar tot een lust. En dan mag het ook op u van toepassing zijn. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Nu denk ik er nog meer aan terug, dat de heiland, juist toen hij op die berg bad, in een situatie van verzoeking was. De verzoeking om zich van die leidersweg te laten aftrekken. Ik noemde het zo even uitvoeriger. Deze Heer Jezus Christus, die zelf de verzoeking kende, leerde ons bidden: leid ons niet in verzoeking. En dat is niet zonder reden. Want de grote verzoeker heeft Christus niet ontzien. Hij ontziet ook de christenen niet. Ook wij kennen de verzoeking, maar wat is ons verweer daartegen? O, het is zo waar dat wij zwak zijn, de driften veel, het hart onrein. Het blijkt telkens bij onszelf, soms merken we het ook bij anderen. Iedere dag weer hebben we te strijden met allerlei verkeerdheid die uit ons hart opborrelt. En deze bron van wanbedrijven, die nemen we ook mee in onze eventuele vakantietijd. Hebben we hier erg in gekregen? En drijft het ons uit naar de Heere? Haasten wij ons de berg der eenzaamheid op om te bidden: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wij hebben immers te maken met de macht van de Satan. En die Satan, ja, die wil ons vasthouden in zijn greep als we onbekeerd zijn. En hij wil ons terug hebben als wij aan Christus mogen toebehoren. En die duivel die houdt nou nooit eens een keer vakantie. Juist u die de Heere lief hebt, u weet het toch dat de Satan u wil ziften als de tarwe, zoals hij dat ook bij Petrus deed. En wie kan daarbij nou staande blijven? Dat is alleen die mens die zijn eigen onmacht onder ogen ziet en beleidt en knielt voor God. Er zijn verleidende machten aan alle kanten om ons heen. Tal van visies en wereldbeschouwingen die haak staan op het woord van God. Levensopvattingen waarbij de mens zichzelf tot norm is en alles om eigen geluk en genot laat draaien. We worden erdoor overspoeld. En verder denk ik aan allerlei ijdel en leeg amusement dat in specifieke vakantiegebieden overvloedig aanwezig is. U weet dat wel, disco's en shows van allerlei pretmakers. En een wereldse levensstijl kan ons zo makkelijk in de greep krijgen. Deze wereld vol glitter en glamour, kunnen we wel zeggen, die oefent aantrekkingskracht uit op jonge mensen. O ja, hebben die het altijd gedaan? Ook aantrekkingskracht op volwassenen. En daar is, dat moeten we ook eerlijk zeggen, daar is ook een schijnvrome wereld die in naam wel christelijk is, maar die in de praktijk van het leven zichzelf spaart. En die de strijd tegen de zonde uit de weg gaat. En die de uitingen van de moderne cultuur onkritisch accepteert. Eén vraag bijvoorbeeld. Hoe moeten wij het waarderen wanneer een christelijke beleider zijn ontspanning bijvoorbeeld in een popconcert gaat zoeken? Puur werelds. Of is dit in de wereld van 2017 opeens anders geworden? En ook van die wereld in een vroom jasje gaat er een verleidende kracht uit. Wie kan er nu toch staande blijven in deze strijd en in onze tijd? Het antwoord, dat kan met deze woorden gegeven worden. Ik wil nog bidden als weleer en voor u knielen. Ik weet dat zielen u slechts vinden in gebed, o Heer. Laten wij dan met regelmaat de eenzaamheid zoeken. Om in onze Bijbel te lezen, zeker waar. Dan moet er ook in dat verband een nadruk gelegd worden op de stilte en de tijd die we nemen. Maar ook, en daar gaat het bij onze tekst dan toch vooral om, tijd om te bidden. Jezus bad op een berg alleen. Voor hem was het gebed een bron van kracht. Van vreugde, van gemeenschap met de Vader. En voor ons nemen wij over het algemeen niet weinig tijd om te bidden. Het is zo opvallend dat wanneer het over bidden gaat, dat we dan zo dikwijls soms, zonder dat we het bedoelen, dat woordje even gebruiken. Zullen we even bidden? Stil, ik moet nog even bidden. Nou, even is niet lang. En nu beweer ik niet dat het per se in de lengte of in de kortheid van ons gebed ligt. Die kleine bede van de tollenaar uit de gelijkenis, die wordt evenzeer verhoord als de bede van Hanna, die haar hart voor de Heere uitstortte. U kent die geschiedenis wel, het 1 Samuel 1. Het gaat bij de Heere om het oprechte gebed. En zulk bidden, dat hebben wij inderdaad niet van onszelf. Vanuit onszelf hebben wij geen behoefte aan gebed. Geen behoefte aan omgang met God zelfs. Dat moet met schaamte worden erkend. Maar Jezus Christus, die eenmaal op de berg bad, wil u en jou tot leermeester zijn. Ik kan ook zeggen, de Heilige Geest wil ons bidden leren voor het eerst en steeds meer, want de Heer Jezus werkt door middel van de Heilige Geest. Daar ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij ons. ook nadat we de Heere hebben leren kennen. Zo makkelijk slapen wij geestelijk in. En dan merken we dat waaraan, aan ons bidden. Dat bidden, dat verschraalt dan tot enkele woorden, dat is de ene mogelijkheid. Of het verdrinkt in een woordenstroom, dat kan ook. En dan nog dit. Wat nemen wij onszelf in ons bidden nog dikwijls mee? Het kan voor ons een martelende ondervinding zijn, dat wij in onze gebeden nog zo vaak worden afgeleid. Het komt wel openbaar dat we niet 1 uur met Jezus kunnen waken en ook niet 1 uur met hem kunnen bidden. We gevoelen wat die Vlaamse dichter eenmaal kende. Gij bad op ene berg alleen en Jezu, ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. En arm als ik, en is er geen één, die nood hebben en niet klagen kan, die honger en niet vragen kan, die pijnen en niet gewagen kan, hoezeer het doet. Geliefden, als we dit alles op ons in laten werken, dan zullen we toestemmen, de berg van het gebed is hoog. Is die eigenlijk niet veel te hoog voor ons? Zullen wij dan de Heer Jezus wel volgen op de berg? En kunnen we het bidden niet beter nalaten als het zo belangrijk is en zoveel inhoudt? Wel hem volgen op de berg. Het bidden niet nalaten tot geen enkele prijs. Trouwens, wanneer de Heer in ons hart werkt door zijn geest, dan kunnen we dat bidden niet meer achterwege laten. O ja, dat kan wel voor een bepaalde periode. Wie van Gods kinderen moet er niet terugzien op tijden van inzinkingen, van afdwalingen die je in de greep hebben, zomaar plotseling. Helaas. Maar de Heere is de getrouwe. En de Heere doet uw geloof weer opleven. En hij beweegt u weer tot hartelijk gebed. Hij vernieuwt u door de kracht van zijn woord en geest naar het beeld van de Heer Jezus. En dat is dan ook te merken. Want dan komt er weer nieuwe fleur in uw gebedsleven. Uw hart roept uit tot God die leeft en naar uw ziel het leven geeft. Het gaat u om zijn genade allereerst, om zijn zegen, om zijn nabijheid. Wij zoeken contact met de Heere, want de Heere is nabij degenen die hem aanroepen. En hij doet zijn nabijheid dan ook ervaren. En omdat we hem niet kunnen missen, daarom kunnen wij het gebed niet missen. En daar was eens een ernstig meisje in aanvechting of ze de Heere wel echt kende. En of ze nu heus wel in zijn genade deelde. En ze sprak over haar strijd met haar predikant, die haar het merkwaardig advies gaf om een maand lang niet te bidden. En na een maand kwam ze terug bij die dominee. Heb je mijn advies opgevolgd? Vroeg hij. Nee, was haar antwoord. Ik kan niet leven zonder gebed. En dat was haar gelukkig ook. Dat was inderdaad een hoopvol teken wat haar geestelijk leven betrof. Laten ook wij, jong en oud, ons richten op dat biddende leven. In dagelijkse afhankelijkheid, in kinderlijke aanhankelijkheid. En dat mag op elke plaats. Dat mag in uw slaapkamer, of misschien wel op zolder, of waar dan ook. Isaac ging eenmaal in het veld om te bidden. En Daniel had zijn bovenvertrek met die vensters op Jeruzalem, u weet dat wel. En de Heer Jezus zelf zocht in de nacht het gebergte op, hoorden we. En daar is een ruime scala van mogelijkheden. Misschien dat u ook wel tot de Heer en met de Heer spreekt. Heel eenvoudig om een wandelingetje rondom uw huis. En houdt u in uw gebed dan ook niets voor de Heere verborgen. Beleid aan de Heere uw zonden, vergeet het niet. Neem uw toevlucht tot zijn barmhartigheid, die hij in Christus zo rijk geopenbaard heeft. En leg al uw zorgen voor hem neer. Zorgen niet alleen uit ons eigen kleine kringetje, maar ook wat de wereld betreft waarin we leven. En die zijn er heel wat, hoor, zulke zorgen. De honger in de grote delen van de wereld, wat zou u ervan zeggen? En de nood van miljoenen vluchtelingen. En het optreden van die IS, dat erger dan beestachtig is. En de gruwelijke aanslagen, zelfs op kinderen. Het onrecht en het geweld tegen christenen. De bedreigende machten rondom de staat Israël. De geestelijke nood ook in ons eigen land, die werkelijk om te bewenen is. En nog heel wat meer. O, breng het maar tot Gods genade troon. En verzuim dan verder ook niet om uw geestelijke nood voor Gods aangezicht neer te leggen. Worstel als ouders ook om het eeuwig behoud van uw kinderen. Zo heel belangrijk. En jonge mensen, buig je knieën voor God om de dag met hem te beginnen en te beëindigen. Volhard in het gebed. Stille tijd noemen een heleboel jongeren dat in onze tijd. Nou, dat is gelukkig wanneer we in de goede zin van het woord stil mogen zijn, zoals de dichter van Psalm 62. Mijn ziel is immer stil tot God. En wanneer we dan biddend leven, dan raken wij onze noden en zorgen aan de Heere kwijt. Dan gebeurt er ook iets in ons. Dan worden wij ervan verzekerd dat hij in allerlei omstandigheden, ook in die omstandigheden waarin u misschien een kleine week geleden terechtkwam, dat hij ons helpen kan en helpen wil. En dat hij ons ook telkens weer de goede weg zal wijzen. Uit pure genade om Jezus wil. Dan worden onze harten in de Heere gerust en in hem verblijd. En dan wil ik tenslotte nog één klein fijn trekje onder uw aandacht brengen. Wanneer de Heere Jezus op die berg bidt, dan doet hij dit juist voor die storm op zee. Wanneer zijn jongeren tobben en vrezen en menen dat de Heere Jezus hen in de steek gelaten heeft, dan is hij bezig met bidden. Hij draagt die discipelen in de storm op zijn gebed. Nu leven wij, ook als we geestelijk maar miserabel eraan toe zijn. En als we het gebrekkige van ons eigen gebed zo voelen, dan mogen wij het van die voorbeden van de Heer Jezus Christus verwachten. Ja, dan kom je toch op die vraag uit, kennen we hem? Hebben wij met onze zonde en schuld aan de voeten van het kruis leren buigen? Weten wij ons onweerstaanbaar tot hem getrokken en met ons ganse hart aan hem verbonden? Dat is echt nodig, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En voor alle die zijn offer nodig gekregen hebben, is hij ook de biddende hoge priester aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Hij verliest de zijne niet uit het oog en niet uit het hart. Net zo min als hij de discipelen op dat meer in de steek gelaten had. Wij mogen weten dat de Heer Jezus Christus bidt voor alle die door hem tot God gaan. Dat is een betrouwbaar woord en een rijke troost. En hij wil ons ook leren bidden gelijk het behoort. Als wij zeggen, o leer mij arme dwaas hoe dat ik bidden moet, dan laat hij ons in deze gebedsnood niet voortjobben, maar dan komt hij ons te hulp. Dan leert hij ons bidden. Bidden tot eer van de Vader. Bidden onder de leiding van de Heilige Geest. En daarin mogen we iets vertonen van zijn gestalte. Want hij was op de berg alleen om te bidden. Laat dit dan ons antwoord zijn op het gepredikte woord van vanmorgen. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uw wegen. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Amen. We willen samen de Heere danken en bidden. Dankens en dienenswaarde God, tot u komen wij aan het einde van deze dienst. En wat is het de voorrecht dat u ons wilt heenwijzen naar de biddende Heere Jezus Christus. Dat wij het mogen weten dat u de grote voorbidder bent die al de uwen draagt in uw hart. En daarom ook in uw voorbeden. Dat gold toen bij het gebeuren waarover wij nagedacht hebben. Bij die storm op zee. Maar dat geldt ook nu u als de verhoogde koning en de biddende hoge priester aan de rechterhand van uw vader bent. Geef ons daar ook voor, Heere. En laten wij ons aan u verbonden weten en het ook van uw voorbeden verwachten. En geef dat wij door die verbondenheid aan u ook gesterkt worden en bezield worden tot een biddend leven, afhankelijk van u. En ook tegelijk met een liefdevol, kinderlijk, aanhankelijk hart. Dat wij mogen leren bidden zoals het behoort. Dat is voortgaand onderwijs, Heere. Want wij moeten het telkens ontdekken dat we het in onszelf niet vinden. Maar we mogen niet minder weten dat u daartoe sterken en bekwamen wilt. Door de bediening van uw Heilige Geest. Heere, wees dan met ons en geef ons bij aanvang of bij voortgang dat leven zoals dat vanmorgen naar voren kwam. Heb dank, Heere, dat u kracht gaf om uw woord te verkondigen. Neem alles wat gebrekkig is gedaan. Weg, kroon het goede met uw zegen. Wees met ons allen. Wil ons ook vanavond naar vermogen bijeenbrengen in de kerk. En alles doen strekken tot de glorie van uw naam. En tot heil van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. En wij zingen als onze slotzang Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klank hoort. En er staat geen vraagteken achter, maar een uitroepteken. Want dat is een zalig leven om naar die klanken te horen en in het licht van zijn aanschijn voor te wandelen. Psalm 89, vers 7. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest... zij met u en jullie allen. Amen.